Hoi, welkom bij Top Vetcast, de podcast van het tijdschrift voor diergeneeskunde. Ik ben je host, Lisette Verkleij, en vandaag gaan we het hebben over een heel actueel onderwerp, de wolf in Nederland. Het lijkt erop dat de wolf niet meer weggaat. Hoe kunnen we zo goed mogelijk samenleven met voldoende oog voor de uiteenlopende belangen van gehouden dieren, andere wilde dieren en van mensen? In deze podcast praten we over de wolf als fenomeen, over het beheer en de juridische kanten ervan, welke maatregelen getroffen kunnen worden en wat dit betekent voor bijvoorbeeld het vee. Ook gaan we in op de meer praktische kanten. Wat moet je doen als dierenarts als er een aanval is geweest door een wolf? Luister de gehele podcast voor alle details. Onze gasten van vandaag zijn Reinhard Everts en Erwin Virginia. Reinhard is dierenarts bij Diergeneeskundig Centrum Zuidoost-Drenthe en heeft van jongs af aan al grote interesse in schapen. Is ook geboren en getogen op het schapenbedrijf en heeft in zijn praktijk regelmatig te maken met schade door wolven. Erwin is ook dierenarts en is werkzaam als beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw LNV. Hij heeft het onderwerp fauna en de wolf in zijn portefeuille. Welkom allebei en hartelijk dank alvast dat jullie je kennis en ervaring willen komen delen. Eerst wil ik graag wat meer basisinformatie en ik begreep, Reinhard, dat jij daar ons wat meer over kan vertellen. Waar praten we eigenlijk over als we het over de wolf hebben?
Ja, goede vraag. Waar praten we over, over de wolf? We hebben natuurlijk te maken met een toppredator die we nu weer in Nederland hebben. Misschien pas vanaf 2018 echt officieel gevestigd. Maar de jaren daarvoor zagen we natuurlijk wel schadegevallen in Nederland. Waren dan misschien nog zwervende wolven. Dus wolven die vanuit Duitsland hier naartoe kwamen. Een zwervende wolf is een wolf totdat hij zich een half jaar op dezelfde plek vestigt. En dan is het een gevestigde wolf. Maar ook die zwervende wolven die kunnen natuurlijk al best veel schade geven of onrust geven. En dat is denk ik ook wat we nu de laatste tijd vooral weer veel zien. Dat er weer veel zwervende wolven naar Duitsland deze kant op komen.
En om hoeveel wolven hebben we het dan?
Ja, exact. Misschien dat Erwin dat zal weten. Maar de schattingen zijn een beetje dat er rond de 50 wolven nu zijn in Nederland.
Iets minder. Tenminste, de laatste officiële telling, of tenminste weergave, vorig kwartaal was 35. Maar het aantal jonge wolven is dan niet altijd meegeteld. Maar niet precies weten hoe lang die overleven.
Precies. Ja, dat is vooral een beetje definitie kwestie, hè, van wanneer tel je een wolf wel of niet.
Laten we even uitgaan van ongeveer 50. Waar zitten ze zo'n beetje inmiddels? Veluwe weet iedereen
natuurlijk. Nou, de Veluwe zitten natuurlijk is een roedel gevestigd, maar ook in Zuidwest-Drenthe of op de grens met Friesland. Dus het Drents-Fries-Wolt is een gevestigde roedel. En dat zijn denk ik de voornaamste plekken in Nederland waar die roedels zitten.
Ja, er zitten er 3 in de Veluwe en 1 inderdaad in Drenthe.
Precies. En daarnaast zien we eigenlijk in heel Drenthe zwervende wolven rondlopen. We zien ook wolven wel in Brabant rondlopen, in Gelderland. Er worden heel veel zichtmeldingen gedaan. Eigenlijk ook jaar rond, merk ik. Tot in de kop van Friesland worden ze gezien. Dus het is echt niet alleen maar daar geclusterd waar die roedels zich gevestigd hebben.
Hoe groot is een territorium ongeveer van een wolf in Nederland? Want ik begrijp dat het ook wel een beetje varieert afhankelijk van de voeding die ze...
Ja, dat is echt heel voedingsafhankelijk. Ik denk dat zomaar een diameter van 50 kilometer kan zijn dat ze bestrijken. Maar we weten ook dat een zwervende wolf ook wel 50 kilometer op één nacht kan afleggen. Dus dat is, ja, het is wat lastig in te schatten van wat is nou precies het territorium van die ene wolf. Ze zijn wel heel territoriaal, dat weten we ook. Maar we weten eigenlijk niet precies van, nou is dat nou... Nee, we weten in ieder geval dat het verschilt in Nederland. De Veluwe zijn de territoria wat kleiner, denk ik. In Drenthe zijn ze misschien wel ietsje groter.
Omdat er meer voedsel voorhanden is?
Ja, dat zal voornamelijk met de wildstand te maken
hebben. En waar voeden wolven zich dan normaliter mee? Hè, schapen komen straks natuurlijk op, maar wat is een normale voeding voor wolven?
Reeën, zwijnen, herten. Maar het hangt een beetje vanaf. Maar in Europa is dat het meeste waar ze zich mee voeden.
Ja, en dus ook landbouwhuisdieren. En wat is het, dit is natuurlijk toch wel een nadelig aspect aan de introductie van de wolf in Nederland. Het eten van landbouwhuisdieren, daar komen we straks nog wel even op terug. Wat zijn de mooie kanten van de introductie van de wolf?
Nou, de mooie kanten zijn dat het een verrijking is van de natuur. En het is een dier wat op zichzelf hier naartoe is gekomen. We hebben al enkele decennia lang hebben we natuurbeschermingswetgeving in heel Europa. Omdat het met bepaalde soorten, en zeker met de wolf, heel slecht ging. En de wolf is eigenlijk een symbool van daar waar het goed gaat met de natuur. En daar waar wolven wat langer gevestigd zijn, zie je ook wel dat de natuur zich verbetert. En op bepaalde plekken krijg je dus flora die al tijden daar niet was. Dus je krijgt meer biodiversiteit. En ja, want de prooidieren gedragen zich anders in nabijheid van de wolf. Dat maakt dat de natuur daar waar de wolf zich vestigt rijker wordt.
Reinhard, jij als dierenarts, jij hebt natuurlijk regelmatig te maken met schade die door de wolf wordt veroorzaakt. Wat is die schade als we dus vanuit het perspectief van de praktiserende dierenarts kijken?
Ja, de schade vanuit het perspectief van de praktiserende dierenarts is natuurlijk anders dan de schade vanuit het perspectief van de veehouder. Want die veehouder, op het moment dat er een dood dier is, is dat schade voor die veehouder, maar daar word ik als dierenarts niet bij geroepen. Ik kan veel, ik wil ook veel, maar dat is me nog nooit gelukt om die weer in elkaar te zetten. Maar wat wij wel zien is dat bij eigenlijk wel ieder schadegeval er naast dode dieren ook gewonde dieren zijn. En die moeten dan deels geëuthanaseerd worden, hè, omdat het gewoon de wonden niet meer met het leven verenigbaar zijn. En af en toe gaan we toch proberen om daar wel een therapie op in te zetten. En wat voor wonden moet je dan voorstellen? Nou, dat kan zijn een doorgebeten luchtpijp, waarbij echt de lucht door de luchtpijp naar binnen wordt gezogen. Schapen waar een stuk van de borstkas weg is gevreten, zodat je echt op het kloppende hart kijkt. Die dieren leven nog gewoon, die staan er dan nog bij. Dieren waar een heel stuk van de bil mist. En wat we nu eigenlijk, en dat is wel een nieuw patroon in Drenthe zien, is dat er ook koeien worden aangevallen. Pinken, hè, dus dat zijn jonge koeien, oude kalveren, maar ook soms wel droogstaande koeien. Wat ik bij die koeien nog niet heb gezien is dat ze echt de hals doorbijten. Misschien omdat die hals te dik is, hè, dat het bij een schaap wel lukt en bij een koe niet. Maar daar wordt gewoon op een andere manier die jacht ingezet. En helaas, hè, het duurt allemaal heel lang voordat de DNA-uitslagen bekend zijn. Weten we nog niet of dat dan één wolf is of dat dan typisch het werk is van een roedel. Want je zou bijna denken, nou, dat kan één wolf nauwelijks in zijn eentje doen. Maar goed, dat weten we nog niet. Dan moeten we gewoon afwachten en of er dan meerdere DNA-sporen gevonden worden.
En zie je nog meer gevolgen behalve dan in dat dode dieren of verwonde dieren? Zijn er nog meer
Ja, we zien natuurlijk, dat is eigenlijk de directe schade waar je het dan over hebt. En daarnaast zien we ook zeker indirecte schade. En we hebben een hele interessante casus gezien in ons praktijkgebied. Ik zal hem even kort schetsen voor jullie. Een bedrijf met veel schapen, 800 dieren die voor de natuurbegrazing worden ingezet. Die dieren worden in vier verschillende groepen gehouden van steeds ongeveer 200 dieren per stuk. En in één van die groepen was er een wolvenaanval, had daar plaatsgevonden. Er waren wat dode dieren, waren wat gewonde dieren. Misschien een stuk of 10 dieren uiteindelijk die ermee te maken hebben gehad. Dus 190 dieren niet, hè, laten we het even zo noemen. En wat we daar zagen in het daaropvolgende aflamseizoen, is dat we daar een guspercentage, dus het aantal dieren wat niet drachtig was of wat niet lammerde, was opgelopen tot 30%. Terwijl het in al die andere groepen rond de 7-8% lag. Nou, als het rond de 7-8% dat is nog acceptabel.
Flink toegenomen.
Flink toegenomen. Dat was één aspect. En het hele interessante, dat vind ik dan weer heel interessant. Dat was een bedrijf die we al langere tijd aan het volgen waren voor een andere studie. Dat de geboortegewichten in die groep waar die wolfschade had plaatsgevonden, lag gemiddeld op ongeveer 3,5 kilo per lam. Terwijl in die, laten we zeggen, de controlegroepen, dat op 4,5 kilo per lam lag. Dus je ziet een kwart reductie in geboortegewicht. Nou, dat kan je heel goed verklaren door stress, hè? Want door stress, langdurige stress, kun je gewoon een mindere goede vorming krijgen van de nageboorte. En dus ook de uitwisseling van voedingsstoffen met de ongeboren vruchten. En dat heeft de rest van het leven, hè, dat weten we, als dieren met een te laag geboortegewicht worden geboren, werkt dat door in de rest van het leven. Je kunt verwachten dat die een lagere groei hebben, dat die een grotere kans hebben om uit te vallen. En dan ben je uiteindelijk wel al bijna een jaar na die wolvenschade, waarin je eigenlijk nog al die indirecte schade hebt voor zo'n koppel. Waarbij ik me direct realiseer dat het heel moeilijk is om een direct kausaal verband aan te tonen met die wolvenschade. Maar het is wel heel opvallend dat we het zien, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik snap dat dit ernstige schade kan opleveren. Erwin, hoe zit het juridisch in elkaar als wolven overlast gaan geven? Of het nou één probleemwolf is of misschien een roedel. Wat kan er? Wat mag er? Want we hebben ook met EU-wetgeving te maken.
Ja, de EU-wetgeving is vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. Dus we hebben dat netjes overgenomen zoals dat moet. En je kan ingrijpen en dat kan zijn verjagen, doden. Nou, dat is dan het ultimum. Mits je aan voorwaarden voldoet. En voorwaarde is dat er inderdaad eerst een probleem moet zijn wat je aan moet tonen en moet kunnen koppelen aan het dier. Tweede is dat je er alles aan hebt gedaan om dat probleem op een andere manier te voorkomen. En verjagen gaat daarmee dus ook voor doden. Maar je moet in ieder geval van alles hebben gedaan om te voorkomen dat dat probleem zich voordoet. En de derde stap is dat het ingrijpen, of dat dan verjagen is of doden, mag de ontwikkeling naar een gunstige staat van instandhouding niet in de weg staan. Dus eigenlijk een gezonde populatieontwikkeling mag niet verstoord worden door het ingrijpen.
Maar hoe kun je nu, hè, jij geeft al aan, we weten nog niet of het een individuele wolf is of een roedeldier. Zijn er andere maatregelen dan die je moet kunnen nemen?
De maatregel die je als eerste moet doen is je dieren beschermen.
Ja.
Daar valt of staat de volgende stap al in. Van als je wil verjagen, wat heb je dan gedaan om te voorkomen dat je moet verjagen? En als je dat niet hard kan maken, dan krijg je dus juridisch best wel een ingewikkelde situatie. Want dan zou je dus eigenlijk daar geen ontheffing voor kunnen krijgen voor het verjagen of doden.
Omdat je eerst moet zorgen voor goede bescherming.
Je moet eerst zorgen dat je alles gedaan hebt voordat je tot het punt van het aanvragen van die ontheffing komt.
En Reinhard, de schapen die aangevallen zijn, of de gevallen die jij en jouw collega's meemaken, wat hebben die veehouders eraan gedaan? Zijn die beschermd geweest, die dieren? Heeft dat geholpen? Waar moet ik aan denken?
Nou, het eerste geval waar ik bij ben gekomen, dat was in 2018, waar de 6 schapen waren doodgebeten. Dat was een bedrijf waar 5 draden boven elkaar stonden, eigenlijk precies volgens de richtlijnen
stroom erop.
Om wolven buiten te houden. En wat nou het interessant is, dat bij 12 nu in de laatste rapportage heeft gerapporteerd bij elk schadegeval wat de preventieve maatregelen waren die al zijn genomen. En dan zie je toch dat er 26 gevallen zijn waarbij voldaan was aan de hoeveelheid stroom die erop zou moeten staan. En ook aan het feit dat daar stroomdraden omheen stonden van een zekere hoogte. We willen dan eigenlijk 1,20 meter hoog, idealiter gezien. Waarbij er toch sprake is van schade. Alleen we praten hier over wolfwerende rasters, niet wolfkerende rasters.
Wat is het verschil?
Het verschil is dat bij een wolfwerend raster is dat er een naïeve wolf, hè, een jonge wolf, langskomt. Die denkt van, hey, dit ken ik niet, laat ik maar even voorbij lopen. Dat is wolf.
En dan moet ik ook denken aan wapperende linten waar ik over heb gelezen.
Dat zou kunnen. Die wapperende linten die zijn eigenlijk nog veel minder effectief.
Okay.
Als ze het nog nooit hebben gezien, dan kan dat heel effectief zijn. Maar daar treedt vrij snel gewenning voor op. Dus na een paar weken kun je al hebben dat ze denken, oh ja, dat wapperende lint.
Dat zou wel.
Ik kan er ook wel gewoon langs.
Je had het net ook over wolfkerende. Want dit is een wolfwerend.
Als je het hebt over een wolfkerende afrastering, dan moet je eigenlijk kijken in de dierentuin. Hoe doe je dat? Nou, dan maak je hekken van 2,5 meter hoog en 50 centimeter diep ingegraven.
Dat is dus geen optie.
Misschien met een. Nou ja, dat kan. daar komt geen wolf door. Als je het hek dichtlaat, komt daar geen wolf doorheen.
Maar er komt er helemaal niks meer door.
Er komt er helemaal niks
en
meer
door. En dat is in het kader van natuurherstel en vrij bewegen en van allerlei andere.
Landschapstoffering.
Ook dat, ja. Welke andere preventieve maatregelen zijn er nog?
Er worden nog wel verschillende gerapporteerd. Hè. Je zou kunnen denken aan een kuddebewakingshond. Nou, dan, we hebben het net gehad over de fladderlinten, waarvan de effectiviteit natuurlijk maar echt kortdurend is. En je zou kunnen nadenken over andere preventieve maatregelen. Maar dan kom je een beetje weer in het wat meer experimentele gebied. Stel je nou eens voor, dat zou bij geiten misschien heel goed werken. En ik denk dat dat voor heideschapen, dus dieren die gewend zijn om wat te kunnen klimmen of wat omhoog te kunnen gaan. Zou je erover na kunnen denken om daar een soort van stelling in het weiland te zetten waar ze bij gevaar op zouden kunnen klimmen.
Kan zo'n wolf ook op dan, denk ik.
Kan een wolf ook op, maar op het moment dat zo'n dier dan frontaal tegenover die wolf staat, hoger
heeft hij
dan
wat
die wolf,
meer,
hoop je dat die wolf denkt, oh, nou ga ik toch maar even verder.
Erwin, zijn er nog meer maatregelen vanuit die vanuit het ministerie worden gesuggereerd? Of is dit een redelijk complete opsomming? Als je dat zo...
Het ministerie suggereert niks.
Ik kan me voorstellen dat ze advies...
Het provinciaal beleid. Provincies geven hier advies over via bij 12. Want ja, het natuurbeleid is gedecentraliseerd 5 jaar geleden. Dus de provincies staan aan de lat. En daar is het interprovinciaal wolvenplan waar dit soort adviezen in gegeven worden wat je zou kunnen doen. En er zijn inderdaad, Diederik van Lieren heeft nog een aantal andere opties onderzocht die hij adviseert. Waarbij de ook anderen zijn die twijfelen. Bijvoorbeeld een nekband voor schapen. En,
een nekband met prikstekels?
Met stroom. Of de mogelijkheid. Maar goed, de deskundigen zeggen dan van ja, dan leert de wolf dat hij de achterkant moet hebben en niet meer de nek moet grijpen. De aversie voor kadavers door daar iets in te stoppen. Maar goed, dan zijn de schapen dus al gedood. Dus daar zijn ook twijfels over of dat werkt. En afschrikmiddelen met geluid of licht op het moment dat hij in de buurt van schapen komt. En al die alternatieven zijn in een onderzoeksfase. Dus dat zou misschien in de toekomst nog iets kunnen opleveren.
Ja.
Maar dat zou dan via de provincies geadviseerd kunnen gaan worden.
Ik begreep ook dat er nu vrijwilligersorganisaties zijn, in ieder geval in Duitsland, Wikiwolves en Wolffencing. Ook in Nederland zijn die volgens mij actief, waarbij groep vrijwilligers gaan helpen bij veehouders om die rasters neer te zetten. Denk je dat dat zinvol is?
Dat kan zeker zinvol zijn. Wolffencing hebben we natuurlijk ook in Nederland, die organisatie. Dat kan zeker zinvol zijn op de vaste, de huisperceelen, laten we maar zeggen. Maar ja, dit zijn rasters die zijn eigenlijk zo ontwikkeld dat dat hij ook aan de onderkant dieren buiten kan houden. Dus ook hazen, ook konijnen. Maar als je dit bijvoorbeeld in het voorjaar zou doen in een gebied waar je weidevogels hebt, dan kun je je voorstellen dat ze nog niet vliegvlug weidevogel. Kijk, die moeder vliegt wel overheen. Dat lukt. Maar dat jong, wat nog niet vliegvlug is, die zal onderin die rasters daar niet zomaar doorheen komen. En als er stroom op zit, is dat natuurlijk ook wel een afwerend iets. En wat je ziet op bedrijven waar deze wolfwerende rasters worden toegepast, dat je dat toch met enige regelmaat een dier aantreft die daar op een of andere manier in verstrikt is geraakt. Gewoon het schaap wat hij eigenlijk, het schaap zelf. Het kan zijn dat hij gewoon net iets dicht tegen de kant aan ligt, of het kan speelgedrag geweest zijn waardoor hij net even daar. Het kan zijn dat het bijvoorbeeld in het bronseizoen is dat hij toch een beetje gaat zoeken naar, hey, is er een ram of ik word onrustig, ik wil wat en dan net even verstrikt raakt. En dit zijn natuurlijk netten, daar moet stroom op. Want anders houden ze geen wolven buiten of andere dieren. En je kunt je voorstellen op het moment dat je verstrikt raakt in zo'n net en je krijgt continu pulsjes met stroom door je lichaam, dat dat voor de prikkelgeleiding van je hart ook vervelend kan worden. En dit zijn eigenlijk de flexibele netten die je zou kunnen gebruiken op de verder weggelegen percelen. Want je kunt ze ook weer oppakken.
Ja.
Dus je kunt ze neerzetten en weer oppakken. Maar het is wel goed om te... Ik zeg niet dat je ze niet moet gebruiken. Mm-hmm. Ik zeg niet dat je ze niet kan gebruiken. Maar we moeten ons wel met elkaar realiseren dat de uitval van schapen in mijn beleving, in mijn schatting, door dit soort netten zeker zo groot is dan de uitval door wolven. Ja, en dan is een beetje de vraag van ja, als we dat dan gaan doen, ja, waar zijn we dan mee bezig?
Ik begreep, las ik toevallig deze week, dat er in het Europees Parlement nu gestemd is en aangenomen zelfs een motie over, of het een motie, dat weet ik niet, ik ben niet helemaal thuis in de politieke dingen, maar in ieder geval die dus stelt dat Europese landen nu wel wat mogen gaan doen om de steeds groeiende aantallen wolven, want er komen toch wel steeds meer problemen, te gaan inperken.
Nou, het ligt iets anders. Ja, het is een resolutie, maar dat is inderdaad een soort van motie die het Europees Parlement heeft aangenomen met de oproep aan de Europese Commissie om een aantal dingen, daar zitten ook subsidiemogelijkheden en steunmogelijkheden voor bescherming, maar ook om de beschermde status van de wolf in de Europese habitatrichtlijn te verlagen. En dat is dus een oproep. De Commissie kan die naast zich neerleggen. En als de Commissie hem zou uitvoeren, dan zou de Commissie dat stukje van die habitatrichtlijn aanpassen. En dan moeten nog alle lidstaten daarover stemmen. En alle lidstaten hebben vetorecht.
Oké, dus voorlopig is het nog niet zover dat wat makkelijker...
Als het dan al gebeurd is, stel dat alle lidstaten stemden me in, dan verandert het nog steeds niets aan de drietrapsraket. Want dat staat in de tekst van de habitatrichtlijn. Je zal nog steeds alles moeten doen om aan te tonen dat je hebt gezorgd om het probleem te voorkomen.
Ja. Even terug naar iets heel praktisch, Reinhard. Je hebt het zelf al aan je collega's ook al een aantal keer meegemaakt. Als je als dierenarts bij een veehouder wordt geroepen waarvan dieren zijn aangevallen door een wolf of door een wolvenroedel, hoe moet je dat aanpakken? Welke stappen moet je nemen?
Nou, het belangrijkste is denk ik... je maakt natuurlijk eerst een keuze van kan dit dier nog doorleven of niet. Hè? Als je bij die gewonde dieren komt en als dat zo is, ja, dan is het eigenlijk niks meer en niks minder dan wondverzorging. Meer kun je ook niet doen. Als er een losse flap is, kun je proberen te hechten. Maar de kans is heel groot dat dat gaat ontsteken, weten we. Dus je ontkomt daar niet aan een breed spectrum antibioticum behandeling. En je verbaast je er soms over wat dieren kunnen doorstaan, hè? Wat herkauwers kunnen doorstaan. Name paarden zijn misschien wat gevoeliger. Maar ik blijf me er altijd over verbazen. Ook als er geen wolvenschade is. Hè? Je hebt bijvoorbeeld een operatiewond wat geïnfecteerd is geraakt. Maar dat is hetzelfde met die wondenbeten. Want het zijn echt vuile beten, is mijn ervaring. En dan is het een kwestie van schoonhouden. Zorgen dat die wond goed kan dichtgranuleren. Een antibioticumbehandeling, pijnstilling lijkt me ook geïndiceerd. En wel een nauwgezette opvolging. Want het kan best zijn dat je na 2 of 3 dagen bedenkt van, nou jongens, dit gaat toch de verkeerde kant op. Tot nu toe is het zo dat de kosten voor de dierarts vergoed worden.
Mm-hmm.
Tot het maximum van de waarde van het dier.
Okay.
Dat is natuurlijk een beetje gek. Want een schaap, hè, als het een schaap de marktwaarde voor een gemiddeld slachtschaap, laten we zeggen, niet een bijzonder ras of een stamboekdier of wat dan ook, is misschien €150.
Daar zit je al heel snel overheen.
Nou, als ik in het weekend ergens naartoe moet en ik moet daar uitgebreid de tijd nemen voor een wondtoilet, dan kan ik daar één keer naartoe. En dan moet ik daarna tegen die schaaphouder zeggen, sorry, nu is je eigen risico. Nou, dat zijn natuurlijk wel aspecten die ooit 4-5 jaar terug bedacht werden van, laten we het zomaar doen. Maar waarbij wel kritisch gekeken zou moeten worden van, ja, maar wat is nou eigenlijk echt de bedoeling hiervan? De bedoeling is dat die schaaphouder of die melkveehouder
geen schade heeft. Ja.
Niet twijfelt en gewoon denkt, joh, goede verzorging of niet. En ik als dierenarts ben niet opgeleid om dieren te euthaniseren. Dat doe ik, als het niet anders kan. Maar ik doe dat niet uit budgettaire overwegingen.
Zoals je hoort maakt de vestiging van de wolf in ons toch al volle landje veel los. Dit grote en indrukwekkende roofdier heeft weliswaar een positieve invloed op de natuurlijke flora en fauna, maar het levert veehouders en ook dierenartsen heel wat hoofdbrekens op. Lees meer over de wolf in de artikelenreeks in het tijdschrift voor diergeneeskunde. Binnenkort zijn we weer bij je terug met een volgende aflevering die jou op de hoogte brengt van actuele onderwerpen en discussies binnen de diergeneeskunde. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe afleveringen? Vergeet dan vooral niet om ons kanaal te volgen. Bedankt voor het luisteren.